Nou lezen we Handelingen 4, vers 32 en dan lezen we door tot en met vers 11 van hoofdstuk 5.
En de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden dien aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld naar dat elk van noden had. En Jozes, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus. Alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En een zeker man, met name Ananias, met Safira, zijn vrouw, verkocht een haven. En onttrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs van het land? Zo het gebleven waren, bleef het niet uwe. En verkocht zijnde, was het geld niet in uw macht? Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf de geest. En er kwam grote vrees over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, heb gelieden het land voor zoveel verkocht? En zij zeiden, ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar, wat is het dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heren? Zie, de voeten degene die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En ze viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden.
Wij vervolgen onze prekenserie over tweetallen en vanmorgen staan we dan stil bij 2 leugenaars. En we zetten een streep onder de vraag van Petrus aan Ananias in vers 3 en de vraag van Petrus aan Safira in vers 9, vers 3. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat gij de Heilige Geest liegen zou? En het 9e vers. En Petrus zei tot haar, wat is het dat ge onder u hebt overeengestemd te verzoeken de Geest des Heren? Tot zover op de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis van Jacob wel, hè? Wat deed Jacob op een gegeven moment? Hij bedroog zijn vader Isaac. Hij wilde zijn vader Isaac om de tuin leiden. Hij deed net alsof hij Esau was. Had Isaac dat door? Dat had Isaac in eerste instantie niet door. We komen in de geschiedenis van vanmorgen ook bedriegers tegen. Een man en een vrouw, ze zijn samen getrouwd. Ze heten Ananias en Safira. Zij bedriegen de apostelen van God, de gemeente, ja, God zelf. Maar waarom? En hoe reageert God daarop? Dat gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is 2 leugenaars. 2 leugenaars. We letten op 3 gedachten. We letten op wat ze vertellen. Op wat ze verkopen en op wat ze verliezen. Dus op wat ze vertellen, verkopen en verliezen. Ananias en Safira zijn lid van een bijzondere gemeente. Bijzondere gemeente omdat de Heilige Geest bijzonder krachtig werkt in die eerste gemeente daar, naar Pinksteren in Jeruzalem. Dat wordt wel duidelijk als we lezen wat er te lezen valt in Handelingen 2 en Handelingen 4. De Heilige Geest die zorgt ervoor dat de gemeente gegrepen is door de liefde tot God, maar ook door de liefde tot elkaar. De gemeente is één. Ze zijn gericht op God, maar ook gericht op elkaar. En er zijn er zelfs die hun persoonlijke eigendommen opgeven, zodat de armen in de gemeente genoeg hebben om van te leven en zij geen gebrek lijden. Diep in het Oude Testament kun je al lezen dat dit nou precies is wat God bedoeld had, maar het kwam er zo vaak niet van. Ja, maar in die gemeente daar in Jeruzalem komt het er wel van. En dan wordt er iemand met naam en toenaam even naar voren gehaald. Ene Jozes, die ook wel Barnabas wordt genoemd. Hij verkoopt zijn akker en de opbrengst van daarvan brengt hij aan de voeten van de apostelen, zodat de apostelen dat geld op een eerlijke manier kunnen verdelen en kunnen uitdelen in de gemeente. En als dat verteld is, dan wordt er aandacht gevraagd voor Ananias en Safira. Ze lijken precies hetzelfde te doen als Barnabas. Ze verkopen ook een akker. Ze komen ook met een zak geld bij de apostelen. En die leggen ze ook aan de voeten van hen neer. Je komt in vers 2 van hoofdstuk 5 precies dezelfde woorden tegen, dezelfde uitdrukking tegen als in vers 34... van hoofdstuk 4. Ze leggen het geld aan de voeten van de apostelen en daarmee geven ze het recht aan de apostelen en de bevoegdheid aan de apostelen om te doen met dat geld wat goed is. Ze maken hen tot rentmeester. Hoeveel geld Ananias geeft, dat wordt niet duidelijk. Misschien heeft hij wel veel meer gegeven dan Barnabas. Maar die twee die lijken wel precies hetzelfde te doen. Toch is het net even anders. Net even anders. Nou ja, ik moet zeggen, het is totaal anders. Want Ananias en Safira houden iets van de opbrengst van die akker achterwege. Ze geven niet alles aan de apostelen. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Dat zegt Petrus ook in vers 4. Het punt is dat ze liegen. Want wat vertellen ze? Ze zeggen, hier is al het geld. Maar dat is een grote leugen. En dat doen ze heel bewust. Dat is geen vergissing. Ja, maar waarom? Waarom vertellen ze dat? Waarom doen ze dit? Wat is hun motief? Is dat omdat ze het hele bedrag wat ze gekregen hebben voor de akker toch niet willen weggeven? Is het omdat het bedrag wat ze hebben gekregen voor dat wat ze hebben verkocht uiteindelijk hoger uitvalt dan ze van tevoren hadden ingeschat? En dat ze er iets van afnemen en dan het bedrag overhandigen en zeggen dit is de hele opbrengst zodat het toch nog geloofwaardig is? Jongens en meisjes, stel dat ze 2,5 ton hebben gekregen voor het stuk land dat ze hebben verkocht. Hè? 250.000 euro. En dat ze dat niet hadden verwacht. En elkaar hebben aangekeken en gezegd, joh, we kunnen ook wel heel veel leuke dingen doen van dat grote bedrag. Als we nou eens 2 ton geven, 200.000 en 50.000 voor onszelf houden, zullen we dat doen? Niemand hoeft het te weten. En we zeggen gewoon dat we 2 ton voor de akker hebben gekregen. En hebben ze dat tegen elkaar gezegd? Het zou kunnen. Maar waarom liegen ze? Waarom vertellen ze dit? Dit is het hele bedrag. Dat is omdat ze niet los zijn van hun bezit. Ze zitten er te veel aan vast. Kijk, dat ze toch geld geven, dat is omdat ze zichzelf in het zonnetje willen zetten. Ze geven niet echt om God en om de naaste, maar ze willen hun ego willen ze oppoetsen. Ze willen aanzien krijgen in de gemeente. Ze weten wat Barnabas heeft gedaan en ze merken hoe erover wordt gesproken met respect en achting. Wat heeft hij dat mooi gedaan, hè? En dat willen zij ook, dat er zo over hen wordt gesproken. Kijk, als je dit gedeelte leest dan merk je aan alles dat Ananias en Safira rekenen op een vorstelijk ontvangst. En je ziet in gedachten Ananias de weldoener gewichtig naar de apostelen lopen met een grote zak geld in de hand. En je ziet even later Safira in gedachten parmantig de zaal binnenkomen lopen en om haar heen kijken. Ja, ik ben de vrouw van. in vers 8. In vers 8 lees je dat Petrus haar antwoordt. Maar wat heeft ze dan gezegd? Want je leest nergens dat ze iets gezegd heeft. Nou, waarschijnlijk mag je die woorden zo lezen dat zij met de manier, de wijze waarop ze binnenkomt en zich aandient bij de apostelen al heel veel zegt. Ze is er helemaal klaar voor om allerlei lofuitingen te ontvangen en Petrus antwoordt daarop. We komen hier twee leugenaars tegen. Twee gemeenteleden die onder een vroom jasje hun eigen eer zoeken. Ze zijn egoïstisch. Hoogmoedig, eergevoelig, oneerlijk. En dat kan nog steeds gebeuren. Je geeft een grote gift aan de kerk. Maar je doet het uiteindelijk omdat je wil dat anderen of iemand anders weet dat je heel gul bent. Je doet alsof je een toegewijd christen bent, maar je gebedsleven staat op nul. Je doet alsof de Bijbel ontzettend belangrijk voor je is, maar je laat hem gewoon dicht. Je waarschuwt je kinderen voor van alles en nog wat, maar het rammelt in je eigen leven aan alle kanten. Je staat in het ambt. Niet om dienstbaar te zijn, maar om jezelf te profileren. Je zegt, ja dit is principieel. Maar het gaat er gewoon om dat je je eigen zin krijgt. Je deelt mooie bijbelteksten op WhatsApp, op je status, maar je meent er helemaal niks van. Dat kan gebeuren, hè, met mij, met u, met ons allemaal. En daarom moet je steeds kijken naar je motieven. Waarom doe ik wat ik doe? En waarom vertel ik wat ik vertel? Waarom wil ik dit? Waarom doe ik dat? Waarom geef ik een gift? Waarom ben ik ambtsdrager? Waarom deel ik bijbeltekst? Wat is je motivatie? Ananias en Safira, die vertellen een verhaal vol bedrog. En dat ze dat doen, dat heeft te maken met wat ze hebben verkocht. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Wat ze verkopen. Nou, wat verkopen ze? Ja, zeg je, dat is niet zo moeilijk, hun eigendom. Die haven, dat stuk land, hun akker. Inderdaad. En toch verkopen ze meer dan dat alleen. Ze verkopen ook hun ziel. Aan wie? Aan de Satan. Omdat ze hun ziel verkopen aan de Satan, verkopen ze de akker. Dat is wat Petrus zegt in vers 3. De Satan heeft jouw hart, Ananias, vervuld, volgemaakt. Lucas die gebruikt dat woordje vervuld niet voor niets. Hij gebruikt dat woordje veel vaker, hè, maar dan heel vaak positief. Er worden allerlei mensen vervuld met de Heilige Geest. Ze geven zich over aan de Heilige Geest. Ze laten zich leiden door de Heilige Geest. En dat is te zien. Hoe is dat te zien? In hoe ze met elkaar omgaan. Er is liefde, eensgezindheid, betrokkenheid op elkaar. Er wordt naar elkaar omgezien. Er wordt van alles met elkaar gedeeld. Die Jozes, die Barnabas, die heeft zelfs zijn akker verkocht. En de opbrengst bij de apostelen gebracht. Zodat het kan gedeeld worden met de armen. Dat was niet van hem zoiets van, nou ja, ik zit wel goed bij kas en ik zal ook eens wat geven. Of ik ben vandaag in een goede bui dus. Nee, waarom doet hij dat? En waarom zien die gemeenteleden naar elkaar om? Omdat ze worden geleid door de Heilige Geest. Omdat ze dicht leven bij God en bij het woord en bidden om de leiding en de vervulling van de Heilige Geest. De Geest van God heeft hun hart vervuld. Maar nu? Nu is er een echtpaar dat zich laat leiden door de boze geest. Zich heeft overgegeven aan de Satan. De opstellers van de catechismus die zeggen bij de uitleg van het 9e gebod dat liegen en bedriegen eigen werken van de duivel zijn. Ze staan onder invloed van de boze. Maar wat doet Ananias? Hij doet net alsof hij ook vervuld is met de Heilige Geest. Hij doet net alsof hij ook geleid wordt door de Heilige Geest en omziet naar anderen. Hij doet net alsof de Heilige Geest hem ook gul heeft gemaakt. Maar ondertussen. Ondertussen heeft hij geen overleg gehad met de Heilige Geest, maar overleg gehad met de Satan. Hij heeft zich overgeleverd aan de boze. Hij verkocht zijn land, maar in wezen verkocht hij zijn ziel aan de boze, die een specialist is in liegen en bedriegen. Nou ja, wat een specialist is, jongens en meisjes, dat weet je wel, hè? Je hebt een specialist in tandzorg, je hebt in het ziekenhuis allerlei specialisten. Misschien ben jij wel een specialist in het nemen van vrije trappen. Als je een specialist bent, dan ben je ergens heel goed in. Nou, de boze die is een specialist in het aanleggen en het aanleren van bedrog. Ja, en dat gaat heel ver. Want wat doen Ananias en Safira? Ze proberen niet alleen anderen in de gemeente en die apostelen om de tuin te leiden, te bedriegen. Maar zelfs de Heilige Geest te misleiden die zo krachtig werkt in de gemeente. En natuurlijk, dat kan niet. Want de Heilige Geest is God en is alwetend. Hij kent van verre onze gedachten. En we zongen met Psalm 130 vers 4 dat je nergens je kunt verbergen voor de Geest. Je kunt hem niet om de tuin leiden. En ze proberen het wel. Ze liegen, vers 3, tegen God en proberen hem te misleiden. En er komt nog iets bij, want in vers 9 maakt Petrus duidelijk dat ze de Heilige Geest verzoeken. Nou, wat is dat? Hoe kun je de Geest verzoeken? Dat is een woord dat je heel vaak in het Oude Testament tegenkomt. Bij de Israëlieten tijdens hun reis door de woestijn, dan verzoeken ze God. Dan zoeken ze de grens op met hun gemopper tegen God en met hun geklaag. Dan verzoeken ze God, dan kijken ze hoe ver kunnen we gaan, waar is de grens? Dan dagen ze God uit en dat doen Ananias en Safira ook. Ze zoeken de grens op, ze dagen God uit in dat wat ze doen. Hoe komt dat? Dat komt, vers 3... omdat hun hart vervuld is met de Satan. Ze staan onder duivelse invloed. En nee, ze zijn geen slachtoffer. Ze hadden de duivel kunnen weerstaan, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben zich laten vullen met de boze. En dat gaat vaak heel geleidelijk. Zoals je een leeg glas onder een kraan zet en de kraan opent, dan zit dat glas niet in één tel helemaal vol. Dat glas dat loopt geleidelijk vol. En dat is ook bij Ananias en Safira gebeurd. Ze zijn volgemaakt met de werken van de boze. Petrus zegt in vers 4. Jullie hebben in je hart deze daad voorgenomen. Dus Petrus die zegt. Jullie leugen. Dat wat jullie ons nu vertellen. Dat is begonnen met een voornemen. Dat is begonnen met het maken van een plannetje. Jullie hebben erover nagedacht. En jullie hebben de duivel houvast gegeven. Een plaats gegeven. Een voet gegeven. Ja, en als je dat doet, dan pakt de duivel er nog een voet bij. En dan pakt hij er ook een hand bij, totdat hij je helemaal vast heeft. Jacobus zegt, als de begeerte bevrucht wordt, dan baart hij de zonde. Spurgeon, de bekende Engelse dominee uit de 19e eeuw, die vertelt ergens een Arabisch verhaal om duidelijk te maken hoe de duivel werkt. Weet je wat hij vertelt? Hij vertelt over een kameel en een molenaar. Die molenaar die ligt in bed, in de molen, klein kamertje. En dan komt er ineens een kameel door het raam heen. Althans, alleen zijn snoet, zijn snuit, zijn neus. En die kameel zegt, alsjeblieft, het is buiten zo koud. Het zal wel een beetje andere temperatuur dan zijn geweest dan wij vandaag hebben. Het is buiten zo koud, mag alsjeblieft alleen mijn neus even zo in je camera. Nou ja, die molenaar die schrikt daarvan. Hij denkt, nou ja, vooruit. Ja, niet zo heel erg natuurlijk even. Hij zegt, dat is goed. Maar al heel snel volgt dan ook naar de neus de kop. En daarna kwam de hals binnen. Totdat die kameel helemaal in die kamer staat. Dat kleine vertrek is eigenlijk niet groot genoeg. Vertelt dat verhaal. En die molenaar die zegt, ja, ik heb last van jou. Ik vind het niet fijn dat je hier bent. Misschien kun je beter weggaan. Weet je wat die kameel toen zei? Als u niet genoeg ruimte hebt, dan kunt u wel gaan. Maar ik blijf hier wat mij betreft. Begrijp je? Je hebt heel veel zondige kamelen. Die hun neus in je hart steken. En het lijkt eerst een heel onschuldig kameeltje te zijn. En je laat de zonde toe in je leven. Het begint vaak heel klein. Er komt iets zondigs op je af. En je laat God erbuiten. En je laat je verleiden. En het vindt aansluiting op je verkeerde bron hier van binnen. En het krijgt je langzamerhand helemaal in de greep. En je gaat dingen doen die tegen de wet van God ingaan. En dan kan het zelfs zo zijn dat de Satan je hart vervult. En dat gebeurt hier bij Ananias. Zijn hart wordt vervuld. En wat betekent dat? Nou, als de Satan je hart vervult, dan is er de wil om iets te doen wat tegen de wil van God ingaat. En dat blijkt ook wel. Want hebzucht en eigen eer leidt tot bedriegen en verzoeken van God. In vers 2 schrijft Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, Ananias ontrok van de prijs. Hij houdt een deel van de opbrengst achter. En het lijkt wel alsof Lucas dat met opzet zo heeft geschreven, deze woorden heeft gekozen. Kijk, het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Maar het is ook vertaald in het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, voor de Grieks sprekende Joden. En deze uitdrukking die je in vers 2 tegenkomt, die kom je ook tegen in Jozua 7. En het is alsof Lucas heel bewust een lijntje wil leggen met dat hoofdstuk, Jozua 7. Weet je over wie het daar gaat? Daar gaat het over Achan. Het is belangrijk, er is een nieuwe periode aangebroken voor Israël. Een nieuwe periode? Ja, want het volk trekt het beloofde land in. En dan komen ze de stad Jericho tegen. Waar de muren vallen. En ze nemen de stad in. Maar God zegt dan heel nadrukkelijk, wat je daar aan mooie spulletjes vindt, daar moet je van afblijven, want dat is allemaal aan mij gewijd. Maar wat doet Achan? Hij gaat als het donker is de stad Jericho in. Nee, niet omdat hij even zijn benen moet strekken, omdat hij last heeft van zijn rug. Nee. Hij wil zonder dat iemand het ziet, stiekem verschillende spulletjes meenemen naar zijn tent. Hij onttrekt dat wat aan God gewijd is. Hij houdt iets achter. Hij bedriegt God. Hij probeert God om de tuin te leiden. En als hij dat doet, heeft dat gevolgen voor heel het volk. Want dat blijkt wel als ze bij Ai komen, het volgende stadje. God heeft gezien wat hij heeft gedaan. En nu? Nu onttrekt Ananias iets aan God. Hij houdt iets achter, hij doet God tekort, hij doet de gemeente tekort. Juist in deze nieuwe periode, nu de Heilige Geest is uitgestort en zo krachtig werkt. Ananias doet dat heel bewust. Lucas lijkt te zeggen door zijn woordkeus in vers 2. De geschiedenis herhaalt zich, de boze is actief. Alleen, nu is het niet één persoon, Achan. Nu zijn er twee. Ananias en Safira. Lucas laat zien dat het initiatief bij Ananias ligt, maar dat zijn vrouw er van meet af bij betrokken is geweest. Hij doet het allemaal met medeweten en met instemming van Safira. Petrus die wil straks van Safira, als ze binnenkomt, eerst weten, hebben jullie eigendom, dat stuk land, verkocht voor zo en zoveel? Dat vraagt hij, omdat hij wil weten of ze er ook van af weet. Is ze onschuldig of niet? En dan blijkt dat ze er van af weet. Ja, meer dan dat, want Petrus zegt, waarom hebben jullie overeengestemd? Ziet u dat woordje staan in de tekst? Vers 9, waarom hebben jullie overeengestemd om God te verzoeken? Overeengestemd, er staat letterlijk in het Grieks symphoneo. Nou, op welk woord doet dat lijken? Symphoneo, Dat lijkt op symfonie. Nou ja, je weet wel wat een symfonie is, toch? Dat is een muziekstuk. Dat is wordt met verschillende muziekinstrumenten bespeeld en gespeeld. Maar die zijn wel op elkaar afgestemd. Nou, Ananias en Safira, die zijn op elkaar afgestemd. Eenstemmig zijn ze. Ze liggen op één lijn. Ze zijn met elkaar de dingen overeengekomen. Wat ze zeggen, dat klinkt als een symfonie. Ja, maar dan wel een symfonie in de oren van de boze. Want hij zet hen aan en hij leidt hen. Hij is de dirigent van hen. Is er tussen hen onderling nog discussie geweest? Of zaten ze direct al op één lijn? Heeft Safira nog tegengesputterd? En gezegd, Ananias, jouw naam betekent dat God genadig is. En wat hebben we veel van God ontvangen. Dit moeten we niet doen. Heeft ze tegengesputterd? En is ze toen overgehaald door Ananias? Heeft hij gezegd, kom, we slapen er nog een paar nachtjes over. En we denken er nog even over na. Misschien dat je er volgende week heel anders over denkt. Is ze overgehaald? Of was ze direct enthousiast voor het plan? Nou ja, in ieder geval nemen ze samen het besluit om het zus en zo aan te pakken. En samen verzoeken ze God. En samen staan ze onder invloed van de boos. En samen geven ze Satan toegang tot hun hart. En samen verkopen ze hun ziel aan de boze. En bieden ze geen weerstand aan hem. Ze bidden de boze niet weg. Nee, maar ze laten hen de vader van de leugen toe. En nee, ze vallen niet zoals het doopformulier zegt uit zwakheid in zonde. Nee, ze doen dit heel bewust. Ananias neemt het initiatief. Safira gaat erin mee. En staat haar man bij. En bijgestaan is meegedaan. We komen twee leugenaars tegen. En dat laat ons zien dat je elkaar kunt beïnvloeden in positief en in negatief opzicht. Kijk, je kunt elkaar positief beïnvloeden. En wat is het een zegen als je als man en vrouw elkaar op die manier opschept. Je weet wel wat het huwelijksformulier zegt, toch? De een zal de ander bijstaan in alle dingen die horen bij het tijdelijke en het eeuwige leven. Want juist als je met z'n tweeën bent, zegt Prediker 4... dan kun je elkaar helpen. Als dan de een valt, dan kan de een de ander oprichten. En als de een wordt aangevallen, dan kan de ander gaan verdedigen. Nou zeg eens, stimuleert u. En corrigeert u, uw man, uw vrouw, op een positieve manier met de Bijbel als het kompas. Kijk, dan kun je misschien wel dit zeggen. Ja, jij zegt dit. Jij wilt dit gaan doen. Maar is dat nou wel verstandig? Is dat nou wel tot eer van God? Waarom ben jij zo lauw? Zo onverschillig ten opzichte van de ander in de gemeente? Is dat nou wel een goede houding die hoort bij een christen, die hoort bij de gemeente? Jij bent alleen maar bezig met je werk, maar is dat nou het doel van je leven? Als je nou 75 jaar zou zijn op dit moment. Je bent misschien maar 30, maar... Goed, je bent even in gedachten 75. Je kijkt terug op deze periode. Op deze fase in je leven. Hoe zou je straks terugkijken? Hoe zou je in het licht van de eeuwigheid terugkijken? Heb je misschien te weinig aandacht gehad voor je kinderen? Voor het zielenheil van je kinderen? Je kunt als man en vrouw elkaar opscherpen. Als... dat gebeurt, hoe reageer je dan? Of heb je dan direct je woordje klaar? Hou je de ander op afstand? Reageer je boos, afwerend? Ondanks dat de ander het beste met je voor hebt en oprecht voor God wil leven. Kijk, je kunt als je samen optrekt in het huwelijk, in een vriendengroep, als familie, in de gemeente, elkaar versterken in het goed doen en in het wijzen van de goede weg. En het gaan van de goede weg. Heb jij wel eens tegen je vriend gezegd. Jij wil daarheen gaan. Dat gaan doen. Maar ik geloof niet dat dat jou dichter bij God brengt. Integendeel, je komt onder invloed van de boze. Dat maakt je niet gelukkig. Kom, ga met mij mee. Ga met mij mee naar Kerkkamp. Kijk, het is een zegen als je een vrouw, een man, een kind, een vriend of een vriendin of ouders mag hebben die het verlangen hebben om de weg van God te gaan met jou. En we zien hier in Handelingen 5 dat het ook anders kan. Als je onder invloed staat van de boze. Als je je hart laat vervullen met de Satan, dan sleep je een ander zomaar mee op die brede weg die naar het verderf leidt. Je kunt elkaar ook versterken in het kwaad en stimuleren in het kwaad. Jo, dit moet je echt eens uitproberen. Daar moet je echt eens naar luisteren. Ik stuur je een paar mooie naaktfoto's toe van een vrouw. Hoe gaan we met elkaar om? In welke richting sturen wij elkaar? Laten we ons leiden en vullen door de boze geest of door de Heilige Geest? Kijk, Ananias en Safira zijn één van geest. Maar ze weerstaan de geest. En dan geven ze de geest. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Wat ze verliezen. Ananias die legt een zak geld neer aan de voeten van de apostelen. En hij wacht eigenlijk min of meer op een dankbare reactie van de apostelen die maar niet komt. Want Petrus die kijkt hem aan. En waarom kijkt Petrus nou zo ernstig? In zijn ogen ziet hij verdriet, teleurstelling, heilige verontwaardiging. En dan gaat zijn mond open. Ananias, waarom heeft Satan je hart vervuld? Je gelogen tegen de Heilige Geest. Ananias schrikt. Hoe kan hij dat weten? Heeft iemand anders het hem verteld? Heeft de Heilige Geest het hem geopenbaard? En kijk, 3 uur later staat Safira voor Petrus. Petrus kijkt haar aan. Waarom kijkt hij zo ernstig? In zijn ogen ziet zij verdriet, teleurstelling, heilige verontwaardiging. Dan gaat zijn mond open. Waarom hebben jullie met elkaar overeengestemd om de geest van God te verzoeken? Waarom heb je God uitgedaagd? En Ananias en Safira, 2 leugenaars, verliezen niet alleen maar een akker, maar verliezen hun leven. Ze vallen allebei dood neer. Dat is aangrijpend. Ananias en Safira, die op hun huwelijksdag aan elkaar verbonden zijn en samen de huwelijksweg gingen, die worden allebei op dezelfde dag begraven. Ze zijn in de echt verenigd. Dan worden ze ook in de dood verenigd. Aan het einde van de dag zijn er in Jeruzalem 2 graven meer. Zijn ze ook vader en moeder geweest? Hebben de kinderen op 1 dag hun vader en hun moeder verloren? Wat een zwarte, verdrietige dag. Ja, zeg je, maar was dat nou wel nodig? Want waarom moeten ze ter plekke sterven? Kom dat op Petrus. Is dit weer zo'n typische Petrus-actie die zo opvliegend is en één keer het zwaard pakt en dat oor van Malchus afslaat, die de boot uitspringt als die ziet dat Jezus er is en naar Jezus toe wil, die heel gauw en stoer en hard roept, ik zal. Had Petrus niet kunnen zeggen, Ananias, jij bent oneerlijk. En nu heel snel je geld oppakken en maken dat je wegkomt. Had hij niet tegen Safira kunnen zeggen, Safira, ga heen en zondig niet meer. Dan had die man nog een kans gehad, had Safira nog genadetijd ontvangen. Ja, maar wacht even. Petrus is hier niet aan zet. God is aan zet. 2 leugenaars worden door God gestraft omdat hij niet met zich laat spotten. Daarom verliezen ze hun leven. Ja, maar had dat niet anders gekund? Is dat je vraag? Dan heb ik ook een vraag voor jou. Waarom zou God niet op deze manier mogen ingrijpen? Het is aangrijpend, zeker. Maar waarom zou God het niet mogen doen? Als jij met voorbedachte raden, nadat je overleg hebt gehad met anderen, iemand anders bedriegt en je merkt dan deze hele geschiedenis, hoe vast erin staan, hè, ze niet op hun schreden willen terugkeren. Hoe reageer jij dan? Kijk, je kunt je ergeren aan deze geschiedenis en zeggen, was dat nou allemaal wel zo erg? Maar hoe komt het dat je het niet erg vindt als er mensen zijn die in schone schijn leven van leugen en bedrog en God tergen, hem uitdagen, hem liegen? Vind je het niet verschrikkelijk dat de duivel hier gebruik maakt van twee mensen om de gemeente te ontheiligen en het werk van de Heilige Geest in die gemeente te blokkeren? Want dat is wat hier in de kern gebeurt. De duivel die valt de gemeente niet alleen maar van buitenaf aan, maar ook van binnenuit. Hij wil de gemeente van God verwoesten. En wat doet God als reactie? Hij stelt een voorbeeld. Hij hanteert de tucht. Hij wil zijn gemeente op de goede weg houden. Hij waarschuwt gemeenteleden, pas op, let op, wees heilig, want ik ben heilig. Hij waakt over de heiligheid van zijn gemeente. Hij beschermt zijn gemeente, want de zonde van Ananias is voor de gemeente een gevaar. Als de zonde voet aan wal krijgt, dan wordt de Heilige Geest bedroefd. En dan kan de Heilige Geest niet bij ons wonen en in ons werken. En nee, God straft meestal niet zo direct als hier. Gods geduld is groot, ontzettend groot. Daar ben ik en daar zijn wij samen met elkaar vanmorgen bewijs van. Maar dit is zeker. Je verliest je leven. Als je het wil vasthouden. Als je voor jezelf wilt leven. Als je laat beïnvloeden door de boze. En tegen God ingaat. En daarom roep ik je vanmorgen op. Laat je leiden. Door Gods goede geest. Vouw je handen. Bid om de vervulling met de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest je vervult. Dan is het ontzettend moeilijk om onoprecht te zijn. En oneerlijk. Als de Heere je vervult met zijn geest, dan wil je niet groot zijn, maar klein. Niet hoogmoedig, maar ootmoedig. Niet trots, maar nederig. Dan wil je de ander dienen. Dan wil je de waarheid spreken en de waarheid doen. Dan wil je Gods wil doen. Dan wil je zijn wegen gaan. Niet halfslachtig, maar met heel je hart. Niet zuchtend, maar blijmoedig. Als je vol wordt van de Heilige Geest. Ja, dan wordt je leven ook meer transparant. Doorzichtig. Dan kun je zeggen tegen God, Heere, kijkt u maar in mijn hart. Kijkt u maar mee in mijn leven. En als er iets niet goed is bij mij, Heere, neem het weg. Want dat wil ik niet. Heb je door wat God graag ziet? Hij wil niet dat je hem verzoekt, maar dat je hem zoekt. Hij wil niet dat je iets voor hem verbergt, maar dat je hem alles vertelt. Hij wil niet dat je je beter voordoet dan je bent. Hij vraagt niet een bepaalde manier van oprechtheid en eerlijkheid van jou, zodat jij kunt zeggen, Heere, ik ben heel eerlijk en oprecht, ik heb hem nooit gezondigd. Ik heb uw genade verdiend. Naar die eerlijkheid is de Heere niet op zoek. Echt niet. Maar hij wil zo graag dat je met lege handen bij hem komt en zegt, Heer, ik hou wel van u, maar niet zoals het behoort. Ik heb mezelf maar half gegeven aan u. Ik heb niet genoeg gestreden tegen de boze. Mijn motivatie om u te dienen, het was onder de maat. En dat is geen foutje, maar dat is schuld. Vergeef het mij. Nou zou God, als je zo bij hem komt, je in Christus niet genadig zijn. Die woorden, die klinken als een symfonie in zijn oren. Als je oprecht je gebreken, je zonden, de dingen waarvoor je schaamt bij hem brengt, dan wil hij, dan zal hij al je zonden vergeven. Kijk, als je dat doet, als je zonden niet goed praat, niet kleineert en jezelf niet spaart, maar je klein maakt voor God, dan knarst de duivel van woede, daar groent hij van. Maar de Heilige Geest maakt je er blij mee. De hemel maakt je er blij mee. Want de hemel is gericht op je zaligheid. En daarom vlucht tot Heer Jezus. Wiens bloed reinigt van alle zonde. In zijn mond is er nooit geen bedrog geweest. Toch droeg hij het oordeel over mijn leugens, mijn onoprechtheid, mijn eerzucht, mijn hoogmoed, ja, al mijn zonden. En hij bleef staande toen de Satan hem verleidde en verzocht. Hij ging plaatsvervangend voor een ieder die de toevlucht liet nemen tot hem het oordeel in. Om onze zonden te kunnen vergeven. Denk je niet dat als Safira door de knieën was gegaan op die vraag van Petrus, hebben jullie het land voor zo en zoveel verkocht en ze eerlijk was geweest en vergeving had gevraagd, dat God haar niet genadig zou zijn geweest? Was die vraag van Petrus niet een laatste klop van God op haar hart? Zou ze, als ze op de knieën was gekomen, zou je dan daar ook niet het bijzondere werk van de Heilige Geest hebben kunnen zien? Maar hoor eens, mag dat werk van de Heilige Geest zichtbaar worden in jouw leven? Wij krijgen van God de tijd om een boekje over onszelf open te doen bij Hem, voordat de boeken bij Hem opengaan. Amen.